Ik heb hem even wat lager.
Ja.
Goed, we gaan vanmorgen weer verder met de Efezebrief. En ik wil met u gaan naar Efeze hoofdstuk 5. Efeze hoofdstuk 5, daar zijn we gebleven. Maar voor het verband beginnen we nog een paar versen te lezen aan het einde van het vierde hoofdstuk. Efeze 4 beginnen we te lezen, vers 30. Efeze 4, vers 30. En dan lezen we zo Efeze 5 in. Efeze 4, vers 30. En er staat, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek worden uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Wees dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft lief gehad, en zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht mag onder u zelfs geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt, en evenmin van onwelvoegelijkheid en zotte of losse taal, die geen pas geven, toch veel eer van dankzegging. Want hiervan moet gij doordrongen zijn, dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. Laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Doe dan niet met hem mede, want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere. Wandelt als kinderen des lichts, want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. En toets wat de Heere wel behagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt, is licht. Daarom heet het, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijze, doch als wijze, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En bedringt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. En zingt en jubelt de Heren van harte. Dank te alle tijden in de naam van onze Heere Jezus Christus, God de Vader voor alles. En wees elkander onderdanig in de vreze van Christus. Maar tot zover deze morgen. We hebben al met elkaar gezien in de eerste drie hoofdstukken van de Efezebrief, dat ze ons het onderwijs geven ten aanzien van de verborgenheid van Christus en de verborgenheid van het lichaam. En we hebben gezien dat de laatste drie hoofdstukken van de Efezebrief ons de praktische openbaring ons gegeven van die verborgenheid in ons dagelijks leven. God wil graag niet alleen dat we het met verstand verstaan welke zegeningen hij aan ons geeft, maar ook dat het in ons openbaar wordt, namelijk de nieuwe mens. Misschien denkt u bij uzelf, als u bij die eerste vier hoofdstukken met elkaar zo deze dagen die we hier in Rode hebben stilgestaan en de eerste vier hoofdstukken hebben behandeld, dat u denkt, nou die eerste drie, die vond ik soms wel een beetje moeilijk te verstaan. Die vond ik soms een beetje moeilijk. Maar dat vierde hoofdstuk, dat ging al een stukje makkelijker. Dat was veel praktischer. Ja, misschien is het vierde hoofdstuk van de Efezebrief wel gemakkelijker te volgen. Maar om het vierde hoofdstuk en ook het vijfde en het zesde, die nieuwe mens, in de praktijk te kunnen brengen, is het nodig dat je die eerste drie hoofdstukken geestelijk door het geloof verstaat en ook toe-eigent. Dat je door het geloof aanvaardt wat God over je zegt, dat het waar is. En dat je je hand als waar op je eerste drie hoofdstukken van de Bijbel legt. En dat je het je persoonlijk toe-eigent. En dat je daaruit gaat leven. Anders is het onmogelijk om die waarheid ten aanzien van de nieuwe mens, het lichaam van Christus, dat samenlichaam wat je individueel zelf bent, maar ook met elkaar, om dat in de praktijk te beleven. Zoveel gelovigen tegenwoordig willen altijd direct, als ze gaan lezen in de Bijbel, direct eigenlijk gaan naar Efeze 4, 5 en 6. Ga naar dat praktische gedeelte. En dan slaan ze die eerste drie hoofdstukken eigenlijk over. Altijd wil men zo graag direct gaan beleven, direct gaan ervaren, zonder de moeite te nemen de Bijbel te lezen en te bestuderen wat God over je zegt. Zoveel gelovigen kennen hun geestelijke staat voor God helaas niet. En waarom niet? Omdat ze vaak het bestuderen van het woord van God onbelangrijk vinden, terwijl het toch is de spijs voor onze ziel. Maar leg te veel tegenwoordig vooral de nadruk op die praktische geestelijke ervaring. En juist daardoor ontneemt men vaak de Heilige Geest de kans om hen kennis te laten nemen van die bovenhemelse roeping waaraan de gelovigen van vandaag door genade deel aan hebben. En hun leven gaat dan voorbij zonder dat ze ooit helaas van die roeping horen, over dat leven lezen en dat leven daar in die hemelse gewesten, dat blijft dan helaas voor ze een gesloten boek. Al die zegeningen, die geestelijke zegeningen die God hen wilt geven, die ontvangen ze niet. Eendeels ook omdat ze niet gepredikt wordt, maar anderdeels omdat ze er zelf ook niet naar lezen en het woord van God daarvoor bestuderen. En omdat ze eigenlijk verkeerd gericht zijn in hun leven. Ze willen een geestelijke ervaring. En elke samenkomst moeten we tegenwoordig erop verdacht zijn dat die niet erop gericht is, in wezen, om een beetje in geestelijke vervoering te geraken. Om iets te beleven. Ja. En dan gaan we met elkaar zingen. Dan gaan we elkaar naar getuigenissen luisteren. En de geestelijke ervaringen van anderen horen enzovoort. Dan hoort men misschien wel over wonderen, over visioenen, over genezingen. En daar staan tegenwoordig heel wat samenkomsten bol van. En dan verbaast men zich daarover met elkaar. En men prijst de Heer en men jubelt. En men raakt dan verblijd. Maar broeders en zusters, wat staat dan in zo'n samenkomst in het middelpunt? Het woord van God? Het levende woord, Jezus Christus? Nee, eigenlijk niet. En ik ken helaas heel wat samenkomsten die men tegenwoordig vaak organiseert waar het woord van God bijna niet open gaat. Het woord van God heeft daar maar een heel klein plaatsje. Dan gaat de hele samenkomst op aan allerlei activiteiten die men in de gemeente doet. Dan komen kindertjes binnen en die gaan staan zingen. Het lijkt net ene grote kinderclub. En de Bijbel blijft dan eigenlijk bijna gesloten. Nog aan het einde, dan gaat de Bijbel nog even open. En een kwartiertje, dan wordt er daar wat voor over gezegd. Maar broeders en zusters, dat is arm. Dat is heel erg arm. En dat houdt de gelovigen ook eigenlijk, ik zal maar zeggen, in een soort babystatus. Daar komt er geen geestelijke groei. En ik heb ook wel samenkomsten zelfs meegemaakt. Ja, dan blijft het woord van God helemaal gesloten. Dan gaat men spreken over allerlei onderwerpen waar je over verbaast. Laatst hoorde ik van Hoort de Slachter dat hij zei, ook nog eens over een samenkomst die er was geweest, waar de broeders hadden gesproken of de broeders in de samenkomst met de benen over elkaar moesten zitten of niet. En toen dacht ik, hemel, waar is men mee bezig? Moet je voorstellen dat de apostel Paulus daar binnenkomt. Die veegt de vloer met ze aan. Eerlijk waar. Dat is hard gesproken, maar het is wel zo. Wat dacht u van de Heer Jezus als hij binnen zou komen? Wat hij daarvan zou vinden? Dat is triest. Maar het is wel een kenmerk een beetje van de doorsnee christen helaas tegenwoordig. En ik doe nu een krasse uitspraak. De samenkomst waar het woord van God gesloten blijft, of het woord van God maar een bijrolletje vervult, broeders en zusters, dat is eigenlijk geen samenkomst in de naam des Heren. Nee. En dat is ook het grootste bezwaar wat ik ook vroeger heb gehad. Toen al jaren geleden de evangelische omroep begon met preesavonden. Jaren terug. Ik heb mijn kinderen er ook voor gewaarschuwd. Kijk uit met die preesavonden als het woord van God daarbij gesloten blijft. Want dat kan geen samenkomen zijn in de naam van de Heer Jezus Christus. Ja. Men doorbreekt daar eigenlijk mee de Bijbelse volgorde. Namelijk dat door onderwijs van het woord men geestelijk gaat verstaan en dat men geestelijk de ogen open gaat en gaat verstaan waarmee men geestelijk gezegend is. Men doorbreekt de werking van Gods woord. En de werking van Gods woord is altijd in ons leven. Dat was bij de emmersgangers al zo. Als je de woorden Gods tot je neemt, wat krijg je dan? Dan krijg je een brandend hart. Dan ontvlamt het zich van binnenuit. Dat doet de werking van het woord van God. En dan ga je vanzelf door de werking van het woord van God. Als je Gods stem hoort door de Bijbel heen, dan ga je de Heer bejubelen, dan ga je hem prijzen als een gevolg daarvan. Maar niet andersom. En men vervangt tegenwoordig zoveel de werking van het woord door de werking van muziek, door de werking van zang. En men noemt dat dan de werking van Gods geest. Maar broeders en zusters, dat is een zaak imiteren. Dat lijkt wel echt, maar het is imitatie. Dat heeft niets met de werking van Gods geest te maken. En ik denk zelfs dat de geest van God het bedroefd maakt. Als we zo gericht zijn eigenlijk op dat geestelijk beleven. Want waar ben ik dan op gericht in zo'n samenkomst? Dan ben ik helemaal gericht op mijzelf. Dan wil ik als het ware zelf het gaan beleven enzovoort. Ik sta in het middelpunt in plaats dat Christus in het middelpunt moet staan. Ja, en als ik dan in zo'n samenkomst in een bepaalde stemming geraak, door veel te zingen, en dat kunnen we ook doen natuurlijk, we kunnen ook doorgaan met de opwekkingsbundel en daaruit blijven zingen en heel erg blij worden met elkaar vanmorgen. Maar broeders en zusters, als we dan God gaan prijzen, terwijl we geen eens onder woorden kunnen brengen waarom we God prijzen, oh, dan maken we God diep ongelukkig, dan maken we hem diep bedroefd. Ja. Als de reden van de jubel alleen maar in wezen is dat ik in een blije stemming ben gebracht, dan jubel ik niet om God. Dan jubel ik om een stemming. En God staat er eigenlijk dan buiten. Dat is de blijdschap van het vlees. En er zit in wezen niets geestelijks bij. Dat is imitatie. Dat is vleeselijke blijdschap. Die de geestelijke blijdschap probeert te imiteren. En zulke blijdschap, kan ik u verzekeren, is leeg. Is arm. Want dat is de blijdschap van het ogenblik. Het vervult niet. Het woord van God vervult je. Maar zulke blijdschap vervult je niet. Want het is niet de vrucht van de geest waar het in dit hoofdstuk Efeze 5 om gaat. Het is de vrucht van het ogenblik, van de muziek, van de zang, van het spektakel. Het is blijdschap die van buiten komt en tracht binnen in je te komen. Die tracht je mee te voeren. Maar het is geen innerlijke blijdschap die van binnenuit naar buiten komt. En dat is de werking altijd van het woord van God. Die werkt door het horen van het woord Gods. Waardoor die stromen van levend water uit je binnenste naar buiten gaan vloeien. Ja. En dat is geen imitatieblijdschap, dat is echte blijdschap. En dat is niet over het ogenblik. Daar groei je door op en dan blijf je nabij. Ja, dan ga je zingen. Ook als er helemaal geen samenkomst is, komt er zomaar een lied op in je hart. Dat is dan het gevolg van de voeding door het woord van God. Ja, het wandelen van de nieuwe mens in de hemelse gewesten wordt zo vaak geïmiteerd en nagespeeld. Maar de apostel Paulus zegt hier in vers 1, wees dan navolgers Gods. Wees dan navolgers Gods als geliefde kinderen. Zo moeten we wandelen, als navolgers Gods, als geliefde kinderen. Niet in de zin van imitators. Je keert God, je kunt God niet als ware in die nieuwe mens gaan imiteren. Maar je moet navolgers zijn van God, zoals een kind het beeld van zijn vader draagt. En de vader zijn karakter ook altijd terugvindt in zijn zoon. Zo zijn wij kinderen van God. En het beeld des Vaders is in ons. En dat moet openbaar worden. Die nieuwe mens. Naar waar wij geschapen zijn. In ware gerechtigheid en heiligheid. Die nieuwe mens. Ja, die moet openbaar worden. En er staat wandelt. Weer dat woordje wandelen. En wandelt. Hè? Niet bij tijden en wijlen. Nee, altijd wandelt. Maar wandelt elke dag. Wandelt in de liefde. Zoals ook Christus u heeft lief gehad, staat er. Dat is de maatstaf. Elkander lief hebben zoals Christus ons heeft lief gehad. En zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, goden tot een welriekende reuk. Dat kan alleen door openbaring van de nieuwe mens. Er is geen enkel mens die van nature het niveau van Christus heeft. En lief kan hebben zoals Christus ons heeft lief gehad, integendeel. Maar het is wel zo dat de nieuwe mens in ons, die is in ons is geschapen, die is in staat om dat te openbaren. En die liefde tot elkander ook te openbaren. Door de Heilige Geest. Mits we de Heilige Geest niet bedroeven. En als we ons laten leiden en we wandelen door de Heilige Geest, dan zullen we elkander lief hebben zonder dat dat moeite kost. Dat is geen liefde die te maken heeft met sympathie of met antipathie, maar dat is weer liefde die komt van binnenuit. En dat heeft niet te maken met de persoon tot wie de liefde uitgaat. Want God heeft ons lief zoals wij waren. Menselijke liefde die kan ophouden. Menselijke liefde die kan verdwijnen. En die kan zelfs overgaan soms in haat. Maar de liefde die de gelovigen tezamen bindt, is een liefde die uit God is. En die liefde is onveranderlijk. Dat heeft nooit iets te maken ermee of een broeder of een zuster sympathiek is of onsympathiek. Het is nou eenmaal zo dat alle broeders niet even sympathiek zijn, dat kan ik u verzekeren. En dat weet u zelf ook wel. Ze zijn niet allemaal even aardig. Maar dat doet eigenlijk niets ter zake. We hebben elkander lief om Christus wil, zoals Christus u heeft lief gehad. En dat kan alleen, broeders en zusters, als die nieuwe mens, die in God geschapen is, als die openbaar wordt. En we zo navolgers Gods worden, omdat we zijn van zijn geslacht. Omdat we geloven en accepteren en aanvaarden dat we de nieuwe mens zijn. Niet hoeven te worden, maar zijn. En dat je gaat wandelen in die liefde. En dat je die liefde gaat uitstralen, die liefde van Christus. Want die liefde van Christus heeft zich voor ons overgegeven als offergave, staat er, en slachtoffer. Ja, in zijn leven heeft Christus zich overgegeven tot een offer, tot een offergave. Een reukoffer. Een reukoffer, dat is een onbloedig offer. De Hebreeënbrief, daar staat, hij heeft door de eeuwige geest zich goden onstraffelijk opgeofferd. En in zijn dood heeft hij zich overgegeven als slachtoffer, staat er verder. Slachtoffer, dat is een bloedig offer. En in beide heeft hij God verheerlijkt. In leven en in sterven, goden tot een welriekende reuk. En zo moet het ook met ons zijn in ons leven. Wandelt in de liefde. Dat ons leven bij God aangenaam is. Goden welgevallig. Goden welbehagelijk. En God heeft alleen maar behagen in het leven, als hij het leven van Christus in ons ziet. Als hij die nieuwe mens in ons ziet, die geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Het vlees, ook dat vrome vlees, ook al jubelt dat vrome vlees, dat stinkt God in zijn neusgaten. Ja. Dat heeft voor hem geen enkele waarde. Daar walgt God van, want het is met de zonde besmet. En God heeft geen gemeenschap met de zonde. God kan geen gemeenschap hebben met onze oude natuur. Ook al gedraagt die oude natuur zich misschien nog zo vroom en nog zo geestelijk. En dan probeert hij het geestelijke leven nog zo te imiteren. Het vlees behaagt God niet. Wat God behaagt is de openbaring van die nieuwe mens in ons. En naarmate God in ons de geur van Christus kan ruiken, die zichzelf offert, dan is hem welgevallig. Niet mijn goede werken, niet mijn blijdschap, maar Christus in ons, de hoop, de heerlijkheid. Daar gaat het om. En dat is eigenlijk heel eenvoudig, maar wel soms voor ons heel erg moeilijk.
Want het betekent niet meer geloven in jezelf, maar geloven in de Heer Jezus Christus. En aanvaarden wat Hij van ons zegt. Vers 3 staat, maar van hoererij en allerlei onreinheid of hebzucht. Ja, daar heb je die dingen die bij die oude mens behoren. Hoererij, onreinheid, hebzucht. Mag onder u zelfs geen sprake zijn. Zoals het heilige betaamt. Ja, het heilige betaamt. Wij zijn heiligen in Christus. Afgezonderd van de wereld. Vreemdelingen en bijwoners. En bij die heilige hoort geen onreinheid, hoererij of hebzucht. Evenmin van onwelvoeglijkheid en zotte of losse taal die geen pas geven. Toch veel eer van dankzegging. Want hiervan moet gij doordrongen zijn dat in geen geval een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar, erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus en God. En er is wel een ernstige waarschuwing, broeders en zusters, hier in Efeze 5. Aan ons gelovigen. Dat als zulke dingen in ons leven voorkomen, bedenk dan als gelovigen zo naar het vlees wandelen en als ze de geest van God bedroeven door hun vleeselijke wandel en eigenlijk de geest van God in hun leven geen kans geven om dat oude af te leggen, dat nieuwe dat zit af en toe wel in de samenkomst onder werking van het woord van God, wil dat nieuwe naar buiten. En wil het oude afleggen vanzelf als een automatisch gevolg. Maar men doet het dan niet, men luistert als ware niet naar wat de geest van God in hun leven veroordeelt en eigenlijk wil afwerpen. Ondanks die waarschuwing, ja, doet men dat niet, ja, dan lopen ze kans staat hier om hun erfdeel mis te lopen. Die heeft geen erfdeel in het koninkrijk van Christus en God. Ja, niet je zaligheid ligt daaraan vast. Nee, je zaligheid ligt vast in Christus. Maar zulken hebben geen erfenis. Dat is heel wat anders dan behouden zijn. Je kunt behouden zijn en toch je erfdeel missen. En er zijn gelovigen die hun erfdeel in de Bijbel, door heel de Bijbel, door heel de schrift 1, die hun erfdeel verkopen door hun vleeselijke wandel. Dat begon al met een Esau, die zijn erfdeel, zijn geboorterecht verkocht. Ja, hij had er wel recht op, maar hij verkocht het. Voor een bord linzensoep. En tegenwoordig zien wij, en we moeten ook oppassen in ons eigen leven, dat wij dat zelf ook niet doen. We hebben deel gekregen aan zoveel. We hebben deel gekregen aan Christus. En we zijn geheiligden. We zijn apart gezet. We hebben recht op dat erfdeel in Christus. Maar toch, broeders en zusters, laten wij niet alleen behouden zijn, maar laten we ook niet in de situatie komen dat wij schade lijden. Dat is ontzettend. Een behouden ziel, maar een verloren leven, dat is verschrikkelijk. Ja, dat is een leven naar de mens. Zoals er staat in vers 6, laat niemand u misleiden met drogredenen, want door zulke dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Ja, dat zijn de ongelovigen. Wel, zegt Paulus hier, als het zo is dat God straks de ongelovigen oordeelt, door deze dingen en over deze dingen, dan is het toch schandalig als deze dingen bij ons zouden worden gevonden. Wij die tot het geloof gekomen zijn. Vers 7, doet daar niet met hun mede, want gij waart vroeger duisternis, maar thans zijt gij licht in de Heere. Wandelt, hier weer dat wandelen, wandelt als kinderen des lichts, wandelt in de liefde, wandelt niet zoals de heidenen wandelen. Wandelt niet zoals wij vroeger hebben gewandeld, maar wandel in gemeenschap met de levende Heer. Wandel door de Heilige Geest, opdat de nieuwe mens zich in je openbaart, gode tot een welriekende reuk. Vroeger wandelen wij, zegt Paulus, in duisternis. Duisternis heeft te maken met die oude mens. Licht heeft te maken met de nieuwe mens. Wij zijn licht in de Heere, maar we waren duisternis. Wij leefden in de zonde, maar nu leven we in Christus. En daarom zijn al deze dingen niet meer onder ons oorbaar, zegt apostel Paulus. En vers 9, maar de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid. Ja, daar heb je de vrucht van de geest. Goedheid, gerechtigheid, waarheid, vrucht
is het bewijs van leven. Veel vrucht betekent dat er veel leven is. Wanneer het leven zwak is en teer, dan is de vrucht gering. Maar de Heer wil dat we vrucht dragen. Geestelijk vrucht. En dat heeft niet zo te maken met de dingen die we doen, maar wel met wat we zijn, met ons karakter. En daarom deze drie dingen. Goedheid, rechtvaardigheid en waarheid. Dat is een vrucht van de geest. Een vrucht van dat nieuwe leven. En dat is niet iets wat je door jezelf kan bewerken. Dat komt doordat dat nieuwe leven in ons tot ontwikkeling komt. Het kenmerkt zich dan naar buiten. Door goedheid, door gerechtvaardigheid en door waarheid. Dat nieuwe leven in ons, door de werking van het woord van God, drukt. Ik heb vele keer dat voorbeeld gebruikt van die boom. Die zijn bladeren in de winter, in de herfst en winter niet verloor. En al die dorre bladeren zaten er nog aan. En dat nieuwe leven, dat we krachtig worden. En dat wil als ware die dorre bladeren, als ware verwijderen. En als je dat nieuwe leven een kans geeft, door de werking van Gods geest en de werking van het woord van God. Ja, dan vallen die bladeren als ware als vanzelf ervan af. Dat nieuwe leven is zo krachtig. Daar kan die oude natuur nooit tegenhouden. Ja. Maar onthoud altijd, broeders en zusters, en dat is tegenwoordig heel belangrijk. Onthoud altijd dat de vrucht van de geest wel wat anders is dan de gaven van de geest. De gaven van de geest die zeggen niets over geestelijk leven. Vrucht is een bewijs van geestelijk leven, niet de gaven. En God zoekt niet de gaven die hij geeft. God zoekt de vrucht. Daar kijkt hij naar. Daar is hij naar geïnteresseerd. Ja. Vers 10. Toets daarom wat de Heere wel behagelijk is. En neemt geen deel aan de onvruchtbare werken der duisternis, maar ontmasker ze veel eer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. Maar als dat alles door het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt is licht. Daarom heet het, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. We moeten dus toetsen staan in vers 10. Toets daarom wat de Heere wel behagelijk is. En wat moeten we verder doen? Nou, geen deelnemen aan de onvruchtbare werken der duisternis. En als je ze aantreft, wat dan? Nou, ontmasker ze veel eer. Want het is zelfs schandelijk om te noemen wat heimelijk door hen wordt verricht. En soms ken ik er voorbeelden, ook in mijn eigen groep in Leiden. Dan schrik je er soms van. Wat broeders en zusters om je doen, waar ze soms helemaal in terecht gekomen zijn. Ja. Ontmasker ze veel eer. Ja. Maar als dat alles aan het licht ontmaskerd wordt, komt het aan de dag. Want al wat aan de dag komt, is licht. En dan de oproep aan ons. Daarom heet het, ontwaak gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Ja, let wel, dit is een vers, dit is een boodschap, een vermaning. Zo mag je het ook wel noemen, niet gericht aan ongelovige mensen. Het is niet gericht aan mijn buurman, het is gericht aan mij. Het is gericht aan mensen die behoren tot het lichaam van Christus. Ontwaak gij die slaapt en sta op eigenlijk van tussen de doden uit. De Bijbel die maakt onderscheid in geestelijke zin tussen mensen die dood zijn, geestelijk dood, en mensen die levend zijn, maar in wie het leven slaapt. Er zit een groot verschil tussen een slapende en een dode. Want de een heeft leven en de ander niet. Maar wat de praktijk betreft, als je ernaar kijkt, dan is het precies hetzelfde. Met een dode kun je niet communiceren. Maar met een slapende kan je ook niet communiceren. Wat een openbaring naar buiten betreft, staan ze volkomen gelijk. Met een dode heb je geen gemeenschap. En met een slapende heb je ook geen gemeenschap. Een dode moet worden opgewekt. Een slapende moet wakker worden geschud. Dat is het enige verschil. Een dode zondaar moet de Heere Jezus Christus aanvaarden om te gaan vanuit de dood in het leven.
Maar een slapende gelovige is iemand die behouden is, alleen dat nieuwe leven, die nieuwe mens in hem, die geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid, die is latent in hem aanwezig. Het komt niet tot ontwikkeling. Het slaapt. En eigenlijk is in hem die geest van God bedroefd. En nu komt de apostel Paulus en die zegt tot de gelovige: ontwaak gij die slaapt en sta op van tussen de doden uit. Die doden die kunnen niet opstaan. Daar moet een wonder voor gebeuren. Maar een slapende, hè, die is eigenlijk op hetzelfde niveau als die doden. En zij moeten opstaan tussen die doden uit, opdat Christus over hen zal gaan lichten. Dat is de zaak. Want als in de Bijbel het gaat over slapen, let maar op, dan gaat het altijd over gelovigen. Gaat het in de Bijbel over doden, dan gaat het altijd over ongelovigen. En deze wereld is vol met doden. Dood in zonde en misdaden. De gehele wereld is voor God in de dood. Ze hebben het leven niet. Maar in die wereld zijn gelovigen die het leven bezitten. Want wie de Zoon heeft, heeft het leven. Maar als dat leven niet openbaar wordt, maar in hem slaapt, dan zijn ze op hetzelfde niveau als de doden. En Paulus probeert een slapende gelovige wakker te krijgen. Dat het leven wat ze bezitten ook in hen zich zal gaan manifesteren. Dat het vrucht gaat dragen. Dat Christus over hen ligt. En dat ze kunnen gaan wandelen in het licht met Jezus. En dat het donkere dal achter hen ligt. Ontwaakt gij die slaapt. En er zijn heel wat gelovigen die in slaap zijn gesust. En dat is altijd het werk van de duivel. Want als ze slapen, ja, dan zijn ze voor de duivel geen enkel gevaar. Maar zodra een gelovige in het licht gaat wandelen en in die hemelse gewesten gaat wandelen, dan krijgt hij gelijk strijd. Daar gaat Efeze 6 over. Een slapende gelovige, die kent niet de strijd van Efeze 6. Maar als je gaat wandelen in de hemelse gewesten, als je gaat staan in de nieuwe mens, oh, ja, dan opeens val je op, geestelijk op. Want dan lees ik in het volgende vers: zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Kan je niet onderstrepen dat woord wandelen? Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijze. En dat zijn de ongelovigen, die wandelen onwijs. Doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende. Dat is eigenlijk een handelsterm. In de grondtekst wordt het voor de handel gebruikt, de uitdrukking die daar wordt gebruikt. Die zegt dat we de tijd goed moeten besteden. De Statenvertaling heeft geloof ik dat je de tijd moet uitkopen. Want je hebt niet zoveel tijd in je leven. Haal eruit wat erin zit. Dat is het motto van de handel. Tijd is geld. Time is money. En wij als gelovigen die hier op aarde de tijd doorbrengen, moeten die tijd uitkopen. We moeten er wat mee doen. Die korte tijd van ons leven, in geestelijk zin, moeten we goed besteden. En dat veel te meer naarmate wij de dag van Christus zien naderen. En zien dat de dagen boos zijn. Onze dagen zijn boos. Er staat hier ook, de dagen zijn kwaad. Naarmate die genadetijd voorschrijdt, zien we dat we leven in die laatste der dagen waar Paulus van spreekt in de 2 Timotheusbrief. Daarom wandelt voorzichtig en struikelt niet. De Satan die probeert genoeg ons struikelblokken in de weg te leggen en ons te proberen door allerlei wind van leer in slaap te sussen, dat je indut. En misschien staat dan wel je vleeslijke vlees te jubelen en God te prijzen, maar als het waar is dat dan je geestelijk leven eigenlijk in daarmee in slaap wordt gesust, ja, dat is triest. Zoveel gelovigen zijn een beetje aan een slaap wandelen, maar dat vraagt de Heer niet. Hier staat niet dat je samen met de Heer moet slaapwandelen. Hier staat dat je samen met de Heer moet wandelen. En dat je zo je weg moet vervullen. Wakker zijnde, waakzaam zijnde, nuchter zijnde, zegt Paulus. Wees toch nuchter. Zie dus nauwlettend toe hoe gij wandelt. Niet als onwijze, maar als wijze. Vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En wat is die wil des Heren dan in ons leven? Dat willen we graag weten vaak. Nou, het gaat hier over gelovigen. Wel, zegt Paulus, wil je dat weten? Vers 18. Bedrinkt u niet aan wijn, dat is niet de wil van de Heer, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zingt en jubelt de Heere van harte. Ja. Ja. Bedringt u niet alleen, maar wordt vervuld met de geest. Dat is toch wel merkwaardig, hè, dat je hier dronkenschap in wijn en vervuld met de geest zijn naast elkaar vindt in de Bijbel. Want er is zeker een zekere overeenkomst. Het is ook merkwaardig, hè, als je naar Handelingen 2 gaat, naar de Pinksterdag, en je ziet dat de Heilige Geest daarover die gelovigen wordt uitgestort, die vergaderd zijn in de opperzaal, en zich daarna vertonen op het tempelplein, dat de mensen zeiden, ze zijn vol zoete wijn. Ja, de mensen zeiden eigenlijk, ze zijn dronken. En waarom zeiden ze dat? Nou, dat was toch wel een zekere parallel. Nou, moeders en zusters, de mens kan tot het hoogste plan promoveren, doordat hij vervuld is met de geest. En de mensen kunnen tot het laagste plan degraderen als hij vervuld is met de wijn. En komt tot dronkenschap en brasserij. En Paulus maakt hier een gewaagde vergelijking. Het is een parallel tussen de lichamelijke dronkenschap en de geestelijke dronkenschap. En er zijn een aantal kenmerken tussen deze twee, tussen dronkenschap en het vervuld zijn met geest. Het eerste kenmerk is dit. Iemand die vervuld is met de geest van God, of die vervuld wordt, zeg maar, met Christus, door de geest van God, die valt direct in het oog. Iemand die dronken is, die valt op. Als je gewoon loopt en jij helemaal niet dronken bent, nou, dan kan je gewoon met de massa. En ook zijn daden zijn zo onvoorspelbaar als men kan. Dat is dronkenschap. En nou is het merkwaardige dat als iemand vervuld is met de geest van God, dan valt hij net zo op in deze wereld. Als je slaapt, ja, dan val je niet op tussen al die doden. Maar als je wakker bent en vervuld bent met de geest van God en je wandelt in die nieuwe mens, je doet die nieuwe mens aan, waarvan je gelezen hebt in Efeze 1, 2 en 3, en je door het geloof gaat wandelen, omdat God je leven beheerst, ja, dan ga je onderscheiden van anderen. Dan loop je in de gaten. En dat is nou net wat de Heer wil. Wilt u verstaan wat de wil des Heeren is? Nou, dan moet u zich vervullen met Gods geest, dat is uw opdracht. En christen moet niet stiekem christen zijn, maar hij moet opvallen. Gij geheel anders, zegt Efeze 4. En het word je, als je vervuld bent met de geest, dan kan dat niet verborgen blijven. Het reist naar boven. En het reist boven de doorsnee christen uit. En je wordt ook vaak dan een onbegrepen mens. De wereld die spot met een dronkaardje. Maar je kunt ook zeggen, als je werkelijk vervuld bent met de geest van God, dan begrijpen de mensen je ook niet. Ze verklaren je misschien wel voor gek. Dat is nou eenmaal zo. Bedrinkt u niet aan wijn en wordt vervuld met de geest. Dat is geen fysieke dronkenschap, maar wel de vervulling van Gods geest. En de Heer Jezus die zei het ons. Wie dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dat levende water, dat is een beeld van het leven door de geest. En de Heer Jezus die zei tot de Samaritaanse vrouw. Het zal in u worden een fontein dat opspringt tot in het eeuwige leven. En dat is wat, dat opspringt als een fontein. Dat is ook zo'n kenmerk. Dat dronkenschap vaak gepaard gaat met vrolijkheid. Het eerste stadium van dronkenschap is lichtheid van geest, vrijheid van zorg, een gevoel van opluchting. Hij zoekt zijn troost in de wijn, zeggen we dan, in een sterke drank. En het kan ook inderdaad even helpen. Ook al is het maar tijdelijk, hij is even bevrijd van alle zorg, van al zijn verdriet. En hij kan opgelucht vrolijk ademhalen. En iemand die vrolijk is en dronken is, oh, broers en zusters, wat heeft hij een lol. Hij is ook erg goedsgeefs. Dat is opgevallen, iemand die dronken is, heel goedsgeefs. Die is royaal. Ja. Die probeert namelijk de ander, als je bij hem staat, ook in dezelfde stemming te brengen. Hij zegt gelijk, wil je ook met me meedrinken? Ik betaal het wel. Hij trekt gelijk zijn portemonnee en wil je ook een biertje geven of een glas wijn? Ja. Dat is op het vleeselijke vlak zo. En zo mag het onder de gelovigen ook zo wezen. Als je vervuld bent met de geest. Bedrinkt u niet aan wijn, maar wordt vervuld met de geest en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. David zegt, hij heeft mij een nieuw lied in de mond gegeven. En de verlosten zingen straks in de hemel, staat in Openbaring, een nieuw lied. En dat nieuwe lied zingen we nu al. En zoals een dronken man soms kan lallen op de weg omdat hij dronken is en onder invloed staat van de drank, is het zo dat als wij vervuld zijn met de geest, dat we dan automatisch gaan zingen. En ik ben zo blij dat we kunnen zingen. Er is niemand die zo mooi kan zingen volgens God als een kind van God. En ik bedoel niet dat een kind van God een heel mooi devijs kan houden, of dat hij een hele mooie stem heeft, dat mag allemaal waar wezen. Nee, we zingen niet om aardig te zijn voor de mensen of zo, maar we zingen voor de Heere. Zingt en jubelt de Heere, staat er van harte. En ik ken de mooiste gezangen horen en de mooiste liederen of het mooiste koor. Maar ik heb ook wel meegemaakt dat er niets van uitgaat. Omdat het leeg is. Omdat het steriel is. Omdat het inhoudsloos is. Omdat hetgeen wat ze zingen eigenlijk niet wordt beleefd. Onwederom geboren mensen kunnen wel mooie liederen zingen. En er zijn er heel wat van die zangers en van die coryfeeën. Hè, die zingen dan kerstliederen, weet ik het allemaal, op cd's. Ja. Maar broer en zus, als je dan luistert, dan hoor je soms ook dat ze het zelf niet beleven. En dat ze zelf ook wat ze zingen niet geloven. Dat heeft dan geen waarde. Het is niet van de geest van God. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat elk christelijk zangkoor eigenlijk geen geestelijke liederen zou mogen zingen. Als de leden van dat zangkoor geen daadwerkelijk kinderen God zijn. Maar er zijn helaas heel wat van die beroemde zangers, hè, zangeressen, die wel liederen zingen. Maar die Christus zelf niet kennen. Dat is eigenlijk waardeloos. Hè? Wat kan je nou aan een ander geven wat je zelf niet bezit? Maar als een gelovige vervuld is met de Heilige Geest, dan gaat hij jubelen. Dan gaat hij zingen. Sinds Jezus nu woont in mijn hart, is mijn blijdschap en vrede als de golven der zee. Hè, zegt Johannes de Heer niet. En die golven die gaan maar door. Die gaan heel dat leven door. Hoe mijn omstandigheden ook zijn. Als ik in de winter naar Kattek ga, daar woon ik er vlakbij. En ik ga daar wel eens wandelen. En ik ga daar en ik kom aan zee. Ik geef je op een briefje, dan gaan die golven maar. En dan kom ik in de lente van mijn leven. En dan gaan die golven ook. En dan kom ik in de zomer. En dan gaan die golven ook. Dan kom ik in de herfst. En weer die golven gaan maar. Dag en nacht gaan ze door. Want Jezus woont in je hart. En dat is het geheim. Dat houdt nooit op. Altijd is er die beweging. En zo is het leven van een kind van God, die vervuld is met de geest, die is blij, die zingt en die jubelt. Die hoeft niet in een stemming gebracht te worden. Nee, die door het lezen en bestuderen van het woord van God, wat leven is dat leven in hem gaan groeien. En komt die nieuwe mens in hem tot uiting en groeit in hem door. Die psalm zingt de Heere in zijn hart, van binnenuit, ter harte. Die zingt niet om in een prettige stemming te komen. Om mensen met elkaar een beetje op te zwepen of zoiets. Dat is allemaal vlees. Dat is allemaal imitatie. Dat doet de wereld ook. En je moet maar eens zien hoe men opgezweept kan worden. Dat zie je wel eens op tv. Hoe ze in die vakantiecentra aan de Middellandse Zee. Dat ze daar zich helemaal geven in disco's en houseparties. En dat men zich helemaal laat gaan en opgezweept wordt en in extase komt. En wat gebeurt er daarna? Nou, dat zie je ook op tv. Dan ploffen ze helemaal neer. Oh, wat een lol. Het is net een luchtballon die opgeblazen wordt. Je prikt er met een speldenpuntje in en poef, er blijft helemaal niets van over. Ze zijn eventjes in een stemming gebracht. En laten we oppassen dat we dat in onze samenkomsten ook niet zo doen. Dat we uit ons dak gaan of zo. Maar oh wee, als we in zo'n geestelijke stemming dan zijn gebracht en het is niet echt van binnenuit, dan is daar de volgende dag, is daar zo'n prikje. zo'n speldenprikje, zo'n heel klein dingetje en poef, alles is opeens weg. Ja. Nee, moeders en zusters, we moeten niet zingen om blij te worden, maar we moeten zingen omdat we blij zijn. Ja. Zingen is een geestelijke uitlaat. Ja. Zo staat het er hier ook. Zingt en jubelt de Heere in uw hart. Spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen. Dat komt van binnenuit. Dat is vervuld zijn met de geest. En het uitzicht dat we kunnen zingen, dat is iets heerlijks. Samen, maar ook individueel. Tot de eer van God. Dankende te alle tijden in de naam van onze Heere Jezus Christus, de Vader voor alles. De man die dronken is, die lalt, die zingt. En het kan hem allemaal niks geven. Als hij op straat loopt. Ik weet wel, elke zaterdagavond, als ik mijn honden uitlaat om 23:30, 24:00, dan hoor ik hem altijd komen. Dat is een man, ja, nogal vrij fors figuur. En die komt dan uit de stad. Dan heeft hij gedronken in het café. En is zo op weg naar huis. En die man die houdt blijkbaar van aria's. En dan steekt hij bij ons zo de spoorbomen over en dan hoor je hem al. En hij zwaait dan over de weg. En hij zingt de ene aria naar de andere. Ja, ja, ja. Ja. Als de mensen zijn, dan kijken ze hem aan. Maar hij trekt zich er van niks aan. Hij staat onder de invloed van de drank. Hij merkt het geen eens op. Hij heeft er zelf helemaal geen oog voor. En zo is het met de gelovige ook. Die vervuld is met de Heilige Geest. Die gaat zingen. Die wil het kwijt. Net zoals die man dat kwijt wil, die aria zingt. En wat is het geweldig dat wij een nieuw lied mogen hebben. Het lied der verlossing. Een lied over de Heere Jezus Christus. En dat dat niet komt doordat wij in een stemming zijn gebracht, maar dat dat komt omdat het spontaan in je opkomt en zich dat moet uiten. Een geestelijke uitlaag. Zingt en jubelt de Heere in uw harten. Niet andersom. Dat doet de wereld. Zingen om in de stemming te komen. Nee, wij zingen niet om in de stemming te komen. Wij zingen omdat we het kwijt willen wat in ons hart leeft. Want het bruist in ons. Het is als die fontein. Het moet weg. En we zingen tot de eer van God. En weet u wat u nou nooit moet doen? Dat is die werking van binnenuit. Van die geest van God gaan afremmen. We moeten leren in ons leven die geest van God zijn gang te laten gaan. Vaak is het zo dat als door de zegen van het horen van het woord van God we langzaam onder invloed komen van die geest van God. En zeg maar ervan gaan drinken van het woord van God. Van het water des levens om niet. En we er langzamerhand dronken van worden. Dat we opeens op een moment komen in een samenkomst dat we denken, hè, ik word een beetje blij. Ik word een beetje los. En dat we opeens gaan bemerken dat het in ons begint. Ja, een beetje als die fontein een beetje begint te bruisen, een beetje omhoog begint te komen. Ja, ja. Dat je merkt dat de geest van God je vervult. En wat doen we dan als nuchtere Hollanders? Nou, dan gooien we daar gelijk de rem op. Want dat kan niet. Dan proberen we alles als ware binnen te houden. Oh wee, als we daarover gaan praten met een ander. In psalmen, in lofzangen. En we gaan erover praten, over spreken, over zingen. Ten opzichte van een ander. Want dan dreigt het van binnen naar buiten te komen. Nog even en misschien gaan we wel zingen. En gaan we spontaan praten. En dan zijn we o zo bang voor wat, oh wat zullen de mensen er wel niet van denken. Broers, daar moeten we ons niet aan storen. Een dronken man, die stoort zich ook nergens aan. Hij is vrolijk. Hij is blij. En heel de wereld mag dat weten. Lallend gaat hij zijn weg. Moeders, ze bedrinkt u niet aan wijn, dat hoeft voor mij niet. Maar wordt wel rustig vervuld van de geest van God hoor. En als het in je gaat zingen, stop dat dan niet weg. Daar bedroef je de Heilige Geest mee. Zingt en jubelt, maar rustig de Heere van harte. Liederen kunnen soms zo mooi weergeven. Nog mooier, zeg maar, wat je altijd in je eigen woorden onder woorden kan brengen. Er zijn van die prachtige liederen, psalmen. Er zijn mooie psalmen. Er zijn mensen die zeggen die wel alleen maar psalmen kunnen zingen. Dat is natuurlijk onzin. Want er zijn ook lofzangen, staat er. En geestelijke liederen. Er zijn zoveel mooie geestelijke liederen en lofzangen geschreven. Die precies kunnen verwoorden soms wat er in je hart leeft. Ja. Hele mooie psalmen. En het is prachtig als die liederen weergeven onze dank en onze aanbidding die wij voor de Heere hebben. Dankende staat daar, ten alle tijden de Vader over alle dingen in de naam van de Heer Jezus Christus. Zo eindigt Efeze 5 een stukje. Dat is geweldig. Dat doet God in je, dat doet Gods geest in je. We zingen niet omdat we de Heilige Geest moeten krijgen, we zingen omdat de Heilige Geest in ons werkt. Omdat we ermee vervuld zijn. Omdat we er vol van zijn. En als we er vol van zijn, dan loopt de mond ervan over. Het is dus altijd omgekeerd. De mensen draaien het altijd maar om. En ik hou best wel van vurigheid van geest. Maar het moet niet gemaakt zijn. Het moet spontaan van binnen uitkomen. En daar zit het verschil in met de wereld. Zij zingen ook. Maar ze lallen en ze moeten lawaai hebben. Maar wij moeten het doen. En zij moeten het doen om de ellende te vergeten. Maar wij zingen omdat wij een vrede met God hebben. Omdat we rust hebben in ons hart. Omdat we een blijdschap kennen die vast ligt in de Heere Jezus Christus. En dat die blijdschap gekomen is in onze ziel. Tot aan mijn laatste ademtocht, zegt hij niet, zal ik zingen hem ter eer. Die door zijn dood verzoening vocht. Mijn heiland en mijn Heer. En dat kun je niet nalaten. Dan moet je zingen. Dat doet er niet toe in wat voor toestand je ook bent. Zelfs in de droeve dagen, zelfs in moeite, zelfs in strijd, zelfs in zorg, kan je toch dan nog zingen. Ja. Een dronken man is ook praatziek, hè? Hij wil altijd maar praten. Als hij bij gaat staan, dan wil hij gelijk aan je trekken. En met je een gesprek beginnen. Ik heb altijd aan mensen gemerkt dat als ze vervuld zijn met de geest van God, en vervuld zijn met de dingen van de Heer, dan gaan ze daarover praten. Het hart is daar vol van. De mond loopt ervan over. Ik heb wel moeders ontmoet. Dat als je met ze gaat praten over dingen van de Heer, en je wilde daar met ze over praten, dan kon je geen contact met ze krijgen. Maar ging je met ze praten over het babytje, of over het zoontje, of over het dochtertje, nou dan had je direct een gesprek. En oh, wat een waterval kwam er dan los, zeg. Dan bleven ze praten, daar waren ze vol van. Maar als je vol bent met de Heilige Geest, ja, dan ga je vanzelf praten over Christus. Over die nieuwe mens. Over de zegeningen die in Christus ons deel zijn. Ja. Dat is niet zo van, nou moet ik zo nodig daar over gaan praten over mijn geloof. Nee, dan komt dat vanzelf uit. Dat gaat vanzelf van binnen naar buiten. Ja. En als dat niet zo is, dan moet ik u toch erop wijzen. Dan zijn er andere dingen waarmee je je hart hebt gevuld. Zodat je spraak daardoor beïnvloed wordt. Ja. Hoe is onze spraak beïnvloed? Waar is onze hart vol van? Moeders en zusters, waar houden wij ons mee bezig in ons leven? Waar zijn wij op gericht? Zijn wij op de Heer gericht? Zijn we op zijn woord gericht? Nemen we daar nota van? Als dat zo is, dan gebeurt hetzelfde eigenlijk als die discipelen op die Pinksterdag. Het waren geen geleerde mensen. Maar ze spraken toch over de Heere. En ze spraken met kennis des Heeren over God. En die fariseërs die zeiden, hè, hoe kan het nou dat zij leken? Maar moet je eens horen praten? Ja. Ja. Waar hadden ze dat nou geleerd? Ja, dat kwam van binnenuit. Ja. Ze hebben nooit een cursus gehad hoor. Petrus is nooit op een cursus geweest van welsprekendheid. Maar ze spraken spontaan door de Heilige Geest. Is dat niet wonderlijk? Ja, dat is het nieuwe in ons. Weet u, wat ook wonderlijk is, een dronken man
Die krijgt een soort vergeteldheid over zich.
Ja.
Die vervuld is met de geest van God. Die is zich niet meer bewust van de dingen om zich heen. Die wordt geheel beheerst. Eigenlijk dan door de drank. En de Heer, ja, die wil natuurlijk wel dat we nuchter zijn, maar dat we wat de aardse dingen betreft, dat we toch daar een beetje vergetelheid aan worden. Dat we daar ook niet meer zo bewust van zijn van die aardse dingen, maar veel meer van de hemelse dingen. Als we volledig onder de invloed komen van Gods geest, wat ga je dan doen? Dan ga je iets vergeten. Dan ga je vergeten de dingen die achter mij liggen. En dan ga je je uitstrekken aan degene wat je voor ligt. Iemand die door de geest van God leeft, die leeft zichzelf niet meer. Die gaat hele andere dingen doen dan als hij van nature zou doen. En ik heb zo vaak ontdekt, ook als ik mijn eigen leven trouwens overzie, dat je dan dingen doet, zelfs een hoop dingen doet in je leven. Nou, broeders, die je van nature nooit zou hebben gedaan. Waar ik zelf nooit zo voor heb gekozen. En dat is dan allemaal de genade en de verdienste van de Heer in ons leven. Ja. Dat is die wil des Heeren die er dan over je leven zich bevindt. Die je voortleidt. En als je achterom kijkt, dan verwonder je het erover. Hoe die nieuwe mens in je groeit. En hoe die nieuwe mens door God gevoed wordt. En hoe die nieuwe mens voortgeleid wordt. En ontdek je ook die gouden draad in je leven. Van stap naar stap. Soms over bergen. Soms door diepe, diepe dalen. Maar dan herken je hoe de Heer je voortleidt en je dingen laat doen die je van tevoren nooit gedacht zou hebben. Ja. En vaak spontaan, vaak onbewust. Ja. Maar ik weet ook, als ik de Heer Jezus Christus niet in mijn leven had gehad, dan zou ik daar soms nooit over gedacht hebben. Dan zou ik het nooit gedaan hebben. Je leven verandert. Een prachtig kind van God zijn leven verandert. Daar doet hij niks aan. En dan moet je ook eigenlijk niets aan doen. Je moet het ook laten doen. Je moet je laten leiden. Ja, door het nieuwe leven. Door de Heilige Geest. En dan kan er van alles gebeuren. Ja. Dan doe je dingen die precies in strijd zijn. Misschien wel met je oude natuur. En misschien zeg je oude leven wel. Ja, dat moet je helemaal niet doen. Maar je nieuwe natuur zal tegen je zeggen, ach, toch maar doen. Of zal zeggen, oh, als je wat in de weg wordt gelegd, laat maar gaan, joh. Je oude natuur zal misschien zeggen, joh, daar moet je wat van zeggen. Je moet er tegen optreden. Je moet eens van je afbijten, enzovoort. Wel, je nieuwe natuur zegt, ach, laat maar gaan, blijf maar rustig, niet op reageren. Laat toch maar gaan. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan op die weg des Heren. Als een dronken man. In de blijdschap van de Heer. Vervuld met Gods geest. En trek je er toch niks van aan. Wat ze ook tegen je zeggen. En dat is met die dronken man zo. Die dronken man kan je roepen. En hem bespottelijk maken. En van alles tegen hem zeggen. Ach, hij trekt zich het helemaal niet aan. Hij is blij. Hij lalt. Hij heeft de lol. Hij gaat gewoon door. Hij trekt zich er niets van aan. En zo moeten wij als kinderen Gods, ook vervuld met de geest, ons er niets van aantrekken. Als er mensen zijn die er wat van zeggen. En op je hebben aan te merken. Ook al kijkt iedereen naar je. Dan moet je eigenlijk luisteren naar de stem van de Heer in je leven. En je er niets van aantrekken. Ja. Sta maar onder invloed. Onder invloed van die geest van God. Spreekt onder elkander in psalmen, in lofzangen. Wat de mensen ook van je misschien zeggen. Laat dat maar liggen. De Heer Jezus werd ook gescholden. Er is niemand die zo gescholden is als de Heer Jezus Christus. Maar wat was zijn houding? Die als hij gescholden werd, niet wederschold. Die als hij leed, staat er, niet dreigde. Zo mogen wij ook gaan. Onder invloed van Gods geest. Niet terugschelden. Niet terugreageren. Ook al lijd je. Want dat lijden, wat wij ondergaan soms, is het lijden van Christus. En er staat in de Filippense brief,
Zo'n mooie uitdrukking, dat er een genade is om ook met Christus gemeenschap te hebben in zijn lijden. Hij liet alles over zich heen gaan. Hij luisterde er geen eens naar. Nee. En wij moeten het ook niet doen. Een gelovige die heeft maar één doel in zijn leven. Dat God verheerlijkt wordt. En dat moet hem beheersen. En zo mag hij voortgaan in de kracht en de werkzaamheid van de Heilige Geest. Daar gaat het in ons leven om. En zoveel mensen die zeggen ook wel eens tegen mij als ik zelf word aangevallen. En soms dan hoor je dat ook. De afgelopen week belde ook nog iemand mij op. Dat er in een blad een artikel was geschreven. Moeders, zusters, laat maar gaan. Soms is het beste maar niet weten te schelden. Soms is het beste je vast te houden aan de Heer. En zijn weg te vervolgen. O, je mag best staan voor het woord van God. Want de dagen zijn kwaad. En we weten dat in die laatste dagen, waarin wij leven van die verborgenheid, dat in die laatste dagen van deze bedeling, er leringen van demonen zijn. En dat zij velen zullen verleiden. En dat we te maken hebben in deze tijd met de synagogen des Satans. We leven in een tijd waarin velen zich van de waarheid afwenden. Van die gezonde woorden van Paulus zich afwenden. Zich niet meer wenden tot het woord van God. Maar zich wenden eigenlijk, broeders en zusters, ja, tot imitatie-evangelie. Tot een imitatie-geestelijke blijdschap. En dan is het niet meer een lofzingen, omdat ze zo geraakt zijn en zo vol zijn over wat de Heer over hen zegt. En wat voor hun blijde boodschap ze hebben gehoord. Nee, dan is het meer om in een stemming te geraken. En velen, ja, die worden daardoor meegenomen. En zoveel leraars zien we dat er tegenwoordig door hen worden opgegaderd. En kijk maar eens om ons heen, ook in Nederland. Dan zien wij dat er zoveel leraars zijn die dan door die mensen worden opgegaderd. Hè, die daarvoor worden gezet. Hè, en die het zo geweldig kunnen brengen. Ja, de dagen zijn kwaad. En we weten ook dat we in die laatste der dagen terechtkomen in een geestelijke strijd. En we weten ook dat als je gaat staan in die nieuwe mens, dat je terechtkomt in Efeze 6. Dat je dan te maken krijgt met die geestelijke strijd in die hemelse gewesten. Ga je die hemelse gewesten niet in door ongeloof? Ja, dan heb je ook nooit geestelijke strijd. Ik ontmoet wel eens mensen die zeggen, ik heb zo'n strijd in mijn leven. En als ik dan met ze erover praat, dan blijkt dat ze strijd hebben met hun zonde. Ja, broeders, dat is niet de strijd van Efeze 6. De strijd van Efeze 6 is een strijd voor degenen die staan en gaan staan in dat hemelse Kanaan, in die hemelse gewesten. Die niet zoals Israël, toen ze bij de grenzen van Kanaan kwamen, niet dat land ingingen, maar zich afwenden en terugkeerden in de woestijn. En niet ingingen door ongeloof, maar als je door geloof, dan wat de Heer je laat zien, waar je bent gesteld, en waar je bent gezet in die hemelse gewesten, en je gaat daar binnen, en je legt je hand erop, je eigen ja toe, en je gaat daar wandelen, en je gaat daar profiteren van de zegeningen die daar zijn, van de geweldige druiventrossen, hè, die daar hangen, waar je van mag eten, waar je van mag drinken. En wat de Israëlieten ook meemaakten in dat Kanaan, en wat wij ook mogen meemaken in dat hemelse Kanaan, dan mag je je daarin verblijden. En dan mag je daarin gaan staan in het geloof. Maar dan is daar ook de strijd. Voor zulken is de strijd. En de dagen, dat zei Paulus hier al, de dagen zijn kwaad. Dat was in Paulus dagen al. En in Efeze 6 wordt ook gesproken over de boze dag. In Efeze 6. De boze dag. En die boze dag voor de gemeente van Jezus Christus zal al komen in het laatste der dagen. Als die tijden daar zullen komen waarin 1 Timotheus 4 vers 1 en 2 wordt gezegd dat die dagen zwaar zullen zijn. Die tijden zullen zwaar zijn. Het is de boze dag. Men zal zich van de waarheid afwenden. Men wil als ware van de schrift niks meer horen. Men vult zijn hart met andere dingen. En we zien tegenwoordig zoveel nieuwe dingen. We zien als het ware nieuwe openbaringen. nieuwe visioenen, een nieuwe prediking. Men spreekt zelfs over een nieuwe orde van apostelen die opstaat. Of je nou naar de charismatische beweging kijkt, of de ecumenische beweging, of welke beweging dan ook. Steeds is daar, zijn er zogenaamd nieuwe openbaringen van Gods geest voor de nieuwe tijd gegeven. Ja, dat is een kenmerk eigenlijk van die laatste der dagen. Dat er zogenaamd nieuwe openbaringen zijn, nieuwe visioenen zijn. Die we niet terugvinden in de Bijbel. En de inzet in die geestelijke strijd, dat is altijd aan de ene kant. Het gaat om Jezus Christus en zijn rijkdom der genade, zijn geweldige verlossing. En de Heer Jezus met zijn zegeningen in de hemelse gewesten, Christus, de nieuwe mens, daar gaat het om. Om die strijd gaat het. Want wat is nou eigenlijk waarheid? Wat is waarheid? Er is zoveel wind van leer. Maar wat is nou altijd waarheid? Waaraan kunt u waarheid herkennen? Er wordt zo gauw gepredikt van hij is, hij dwaalt. Hij brengt een valse leer. Wanneer hebben we daar nou mee te maken? Wat is nou waarheid? Hoe herken je dat nou? Hoe kan je dat nou toetsen? Als je dat toetst aan de schrift, nou dan kan je toetsen van brengt hetgeen wat die boodschap me brengt, brengt me dat nader tot het hart van onze heiland. Daar gaat het om. Is het zo dat wij persoonlijk ons geloof wordt gebouwd en dat het ons voert in een nauwere, diepere relatie met onze heiland? Gaan wij nog meer wandelen aan Jezus zij? Daar gaat het uiteindelijk om. Daaraan herkennen wij altijd de waarheid. En het onderscheid met de leugen, het onderscheid met de valse leer. De valse leer is alleen maar kennis. De valse leer lijkt als twee druppels water op de waarheid. Maar het richt ons niet op Christus, maar het richt ons op onszelf. En uiteindelijk richt het ons op de zoon des verderfs. Ja. De leugen stelt teleur. De leugen neemt vertrouwen weg. Neemt het vertrouwen weg in het wandelen op Gods weg. De leugen vermindert als ware ons geestelijk leven. Dat sterft dan langzaam hen af. En andere dingen gaan dan je hart en leven vullen. Maar de waarheid leidt je tot Christus. Want Christus zelf zegt, ik ben de waarheid. En de geestelijke strijd is, moeder zusters, voor ons die tot het lichaam van Christus behoren. Niet een strijd tegen de zonde, maar het is een strijd om de gezonde woorden. Het is een strijd om het woord van God. Het is een strijd om het woord der waarheid, om dat recht ook te snijden. Die strijd is zwaar, om het evangelie van het geheimnis Christus, om dat te brengen. Paulus bidt niet voor niks aan het einde van de Efezebrief, aan de lezers van zijn brief. Hij zegt, bid alsjeblieft voor mij, dat ik dat... Dat geheimenis van het evangelie, dat ik dat mag brengen als een gezant in ketenen. En dat ik met volle vrijmoedigheid dat mag doen. Nou, die strijd is zwaar, het is een geestelijke strijd. En dan moet je inroemen, roeien, tegen de massa. De massa die om de een of andere reden de andere kant opgaat. En de Heer vraagt van ons dat we dat strijdperk daarin zullen gaan. En dat we niet in het geheim, zoals Efeze 5 zegt, met hele andere dingen bezig zijn die zelfs schandelijk zijn om te noemen. De Heer wil dat we wandelen in het licht, dat we komen in het licht. En dat we ook niet van die christenen zijn die in slaap zijn gesust, door wat voor reden dan ook. En die eigenlijk liggen te slapen tussen de doden, dat we niet opvallen. De Heer wil zo graag dat we opvallen in deze wereld. Omdat we levend zijn gemaakt. Omdat we tot de Heer toebehoren en aan zijn hand wandelen in het licht. En dan mogen we lallen. En dan mogen we blij zijn. Blij zijn omdat Christus in ons woont. Omdat we een vrede kennen die alle verstand te boven gaat. Omdat we voortgeleid worden. En dat we een hoop hebben. De hoop der heerlijkheid. De Heer Jezus Christus. O, mijn zusters, laten we zo dan elkaar helpen. Als je donker bent, hebben we gehoord vanmorgen. En dat weet u ook. Dat werkt aanstekelijk. Ja, als de een niet door wat voor omstandigheden ook in zijn leven de blijdschap een beetje kwijt is, nou, sla dan de arm om de ander heen. En breng hem dan ook weer in die stemming. Leid hem dan terug tot de Heere Jezus. En laten we ons samen sterk maken voor die gezonde woorden. Het woord der waarheid. En laten we prediken ook aan andere mensen. Je moet terug naar dat woord. Want het woord, dat is heerlijk. Eet ervan. Eet ervan. En het zal worden dat dat nieuwe leven in je komt tot een fontein wat bruist tot in het eeuwige leven.